Het is goed om aan het begin van zondag 3 gemeente eerst eens even rustig te kijken naar een aantal moeilijke woorden die in deze zondag voorkomen. Om die uit te leggen aan de hand van de schrift. Woorden die wellicht in de oren van de meesten onder ons als vertrouwde klanken klinken. Maar waarvan ik me afvraag of iedereen ook echt wel de Bijbelse betekenis daarvan kent. Je merkt dat trouwens al heel snel. Wat voor visie iemand heeft op woorden als zonde en als schuld. Zomaar willekeurig, en ik denk dat dat niet alleen op de catechisaties is. Maar ik zou bijna zeggen, neem die steenbroek over maar eens op de vrouwen- of de mannenvereniging. Als je dan op de man afvraagt, wat is zonde? Dan is de kans buitengewoon groot dat verschillende zullen antwoorden. Zonde, nou ja, dat is eigenlijk iets wat je niet mag doen. Hoe graag je het ook in sommige gevallen zou willen. Omdat je dat zo mooi lijkt. Omdat dat trekt. Maar je weet vanuit de Bijbel en je hoort dat ook op zondag, zeker zondagsmorgens in de 10 geboden, dat je dat niet mag doen. En dat is de zonde nou net niet. Iets wat je niet mag doen. Zonde is ook niet in de eerste plaats het goede wat je nalaat om te doen. Tegenover stelen wat we niet mogen doen, staat dat we barmhartig moeten zijn jegens onze naaste die in nood verkeert. En dat betekent dat we ook mededeelzaam zijn. Ook op momenten wanneer soms heel letterlijk iemand op de stoep staat met de collectebus in zijn hand, om een gave te vragen voor de nood elders of dichtbij. Of dat je niet zomaar voorbij loopt aan iemand met een straatkrant in zijn hand. Wat er ook bij stilstaat. En hem of haar iets geeft. Maar ook dat is niet de Bijbelse betekenis van zonde. Het goede nalaten om te doen. En juist daarom is het zo belangrijk, jongelui, dat we de Heidelberger Catechismus hebben. Om onze woorden aan de hand van dit troostboekje te eiken aan de schrift. Is mijn spreken, mijn denken over zonde en genade, over schuld en vergeving wel bijbels? Of zeg ik uiteindelijk maar wat, op de klank af. En daarom wil ik aan het begin van deze preek ook eerst even stilstaan bij een aantal begrippen die hier in het eerste antwoord van zondag 3 vallen. Kijkt u maar even met me mee. De staat heeft dan de mens, God de mens al zo boos en verkeerd geschapen. Ik kom straks wel op die vraag terug. Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Boos, dat staat in de vraag, tegenover goed in het antwoord. Er wordt dus een tegenstelling gemaakt. En als je zo die woorden op jezelf laat inwerken, dan lijkt het erop alsof de Heidelberger Catechismus het aan ons overlaat wat wij dan onder boos en goed verstaan. En je zou nog vanavond heel veel ware dingen kunnen zeggen, die uiteindelijk toch niet liggen in de lijn van zondag 3. Ik zou heel sterk vanavond kunnen gaan benadrukken dat de mens dood ligt in zonde en misdaden. En dat is waar. Ik kan op de toon van Psalm 14 vanavond heel nadrukkelijk bepreken dat God zijn oog liet gaan over deze ganse wereld, ook in 2016. En daar werd de Bethelgemeente echt niet overgeslagen. En hoe hij ook keek, op of onder de kansel, hij trof hier niemand aan die naar God zoekt. En ook dat is waar. Er is geen vezel in ons bestaan dat uit zichzelf trekt naar God. Ik zou vanavond in allerlei toonaarden en met donkere woorden kunnen uittekenen hoe ellendig onze situatie is geworden sinds onze val in Adam. En aan het einde van een preek, al duurt die dienst 2 of 3 uur, dan zouden we nog tegen elkaar moeten zeggen, de woorden schieten tekort om de diepte van die ellende echt te kunnen peilen en te vertolken. Maar zondag 3, en laten we dat aan het begin van deze dienst vasthouden, staat in het teken van zondag 1. Wat is uw enige troost? En dat vlakt woorden als zonde, als schuld, niet af, maar spitst die woorden toe. Dan wordt de oppervlakkigheid meteen weggenomen, waarmee wij zo graag behept willen zijn om maar uit de buurt te blijven van de scherpte van het woord. En komen we voor God te staan. Daar wil zondag 3 ons hebben. Dat blijkt ook uit het vervolg van dit antwoord, kijkt u maar even met me mee. Als er niet alleen staat dat de mens goed en naar Gods evenbeeld is geschapen, dan staat er geen punt. Een algemene waarheid, dat is het dan. Waar we allemaal ja en amen op kunnen zeggen zonder eigenlijk te weten wat we zeggen. Maar het wordt uitgelegd aan de hand van 3 woorden. Daar wil ik met u naar kijken. Daar staat, wat is dan goed? En naar Gods evenbeeld. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. En iets verderop staat dan het 3e woord, wat een kernwoord is. Hem van harte lief hebben. En kennen. Laat ik deze woorden heel kort uitleggen, ook vanuit de schrift, om duidelijk te maken wat de Heidelberger hiermee bedoelt. Bij het woordje gerechtigheid, jongelui, en ik denk dat een aantal catechisanten nu wel aanvoelen wat ik wil gaan zeggen, bij het woordje gerechtigheid moet je altijd het voorbeeld van het huwelijk naar voren halen. Dat is een voorbeeld wat de schrift zelf ons aanreikt om uit te leggen wat gerechtigheid betekent. Er is 1 Bijbelboek wat heel concreet het woordje gerechtigheid aan de hand van het huwelijk uitlegt. En dat is het Bijbelboek van de profeet Hosea. Hosea krijgt van de Heere de opdracht om te trouwen met een hoer. En bij haar kinderen te verwekken. En aan de hand van dat hele concrete huwelijk, ik geloof vast ook dat Hosea op bevel van de Heere dat huwelijk is aangegaan. Aan de hand van dat hele concrete voorbeeld maakt de Heere duidelijk hoe ellendig de situatie op dat moment is tussen hem, de man van Israël, en zijn vrouw, het volk Israël. Ze kunnen elkaar niet recht in de ogen kijken. Omdat Israël afscheid genomen heeft van God, overspel is gaan bedrijven met de afgoden, staat zij met de rug naar de Heere toe, zonder zich daar nog eens een keer voor te schamen. Nou, daar heb je de keerzijde van het woordje gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat ik recht tegenover God sta. Hem recht in de ogen kan kijken. Omdat ik voor hem niets wil verbergen, maar mijn diepste vreugde vind in het blikken in Gods ogen en daardoor in het kijken in Gods hart. En zo heeft God Adam geschapen. Recht tegenover hem. Gericht op God. Houdt u de betekenis daarvan vast? We komen er bij zondag 7 en zondag 23 absoluut weer op terug. Gerechtigheid. Recht tegenover God staan. Het tweede woordje wat hier valt in zondag 3, en daar wil ik ook even met u naar kijken voordat we het gaan toespitsen, is het woordje heiligheid. God heeft de mens geschapen in ware heiligheid. En ook wanneer we dit woord op de klank af zouden luisteren, dan zouden we meteen denk ik in de mist verdwijnen. Heiligheid, wij plaatsen dat vaak tegenover onheiligheid. Heilig is dan iets wat niet zondig is, wat niet besmeurd is door ongerechtigheid en wat daarom volmaakt, zuiver en schoon is. Maar toen God Adam schiep, was er geen zonde. En niet alleen wordt dat woord voor Adam gebruikt hier vanuit zondag 3, al luistert het naar de schrift Genesis 1 en 2. Al voor de zondeval valt het woordje heilig ook op een andere manier. Namelijk om die bijzondere dag die de Heer apart heeft gezet, de zevende dag, de dag waarop de Heer rust neemt, om te genieten van zijn werk. Om die dag te markeren zegt de Heer dat hij die dag heiligt. En dat betekent dat de Heer niet alleen die dag apart zet van de andere dag, maar deze dag heeft de Heer gereserveerd om helemaal volledig gericht te zijn op God. Adam en Eva krijgen van de Heer een dag vrij om al hun krachten, liefde, vermogens te wijden aan God. Dat is ook de zegen van deze dag, gemeente. Wat is het toch een heerlijke dag, de zondag. Om je handen even terug te trekken van het dagelijks werk. De hele week zijn ze bezig. Voor je werk, voor je studie, voor je gezin. En op deze dag mogen we onze handen gewoon even rustig laten liggen. En mogen we thuis en in de kerk oefenen om onze handen te vouwen. Nou, daar heb je heilig. Helemaal gericht op God. Het derde begrip wat valt in zondag 3. Gerechtigheid, heiligheid. Het staat iets aan het slot. Er staat opdat hij God zijn schepper recht zou kennen. En met dat woordje kennis bedoelt de Bijbelschrijver, en hier de opstellers van de catechismus die hier eigenlijk letterlijk de Bijbel op dit moment citeren, niet dat iemand veel van God weet. Alsof hij of zij eerst het nodige moet tot zich nemen door boeken en zoveel van de Heere moet weten, thuis moet raken in de Bijbel. Maar als in de Bijbel het woordje kennen valt, kennis jongelui, dan bedoelt de Heere altijd iets anders. Wij gebruiken dat woord ook wel op een aparte manier en dan zeg je wel eens tegen elkaar, hij of zij heeft kennis aan een ander gekregen. En vanaf dat moment gaan ze met elkaar om, ze verkeren met elkaar. En als ze elkaar in de loop van de tijd zo goed leren kennen dat de een zich veilig bij de ander voelt en omgekeerd, groeien ze als vanzelf toe naar hun trouwdag. En binnen het huwelijk leer je elkaar op een hele diepe en veelomvattende manier kennen. Nou, dat bedoelt de schrift. Adam is geschapen niet omdat hij veel over God kan vertellen, maar hij is geschapen opdat hij met God kan omgaan. En dan zitten we eigenlijk al in de kern van zondag 3. Kijkt u even met me mee. Er staat gerechtigheid, heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, comma, hem van harte liefhebben. Het hart van gerechtigheid, heiligheid, kennis is de liefde. Wat opvalt, en ik vat het nu even samen, is dat deze vier verschillende woorden eigenlijk vier zijden zijn van hetzelfde wat steeds voorop staat. Gerechtigheid, het kan alleen maar een betekenis krijgen binnen de relatie tussen twee mensen. Of in dit geval tussen God en Adam, God en de mens. Heiligheid, het krijgt alleen maar betekenis in de relatie tussen God en Adam. Kennis, Het krijgt alleen maar handen en voeten binnen de verhouding tussen God en Adam. En het hart van die drie, de liefde, kan alleen maar opbloeien wanneer God de bron van die liefde is. En het voorwerp van die liefde. En dat is nu wat zondag 3 wil benadrukken. Dit is dus het goede. Zo heeft God de mens geschapen. Helemaal gericht op hem. Om zich volledig in liefde over te geven aan God. Wat is de schepping geweldig groot, gemeente. De Heer heeft ons geschapen om hem lief te hebben. Maar dan hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, nu, wanneer u dit zo naar voren haalt vanuit de schrift, dan probeert u dat natuurlijk in ieder geval in de contouren te tekenen, onze hoge afkomst. Maar de toon van zondag 3 is toch heel anders. Er wordt gevraagd in zondag 3, kijkt u maar even met me mee naar die eerste vraag, heeft God dan de mens al zo geschapen? Hoe geschapen? Wel, zoals het beleden werd aan het slot van zondag 2. Kunnen wij dit alles volkomen houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En de vraag die daarop voortborduurt is dit dan altijd zo geweest? Geneigd om God en mijn naaste te haten? En het antwoord is dan nee. Maar de vraag blijft wel staan. Die vraag is meer dan alleen maar, is God degene geweest die ons zo goed heeft geschapen? In het stellen van die vraag, en dat is een van de ondertonen in zondag 3, klinkt ook iets heel anders door. Laat ik het maar gewoon doen aan de hand van een gesprek wat ik wel eens een keer gehad heb met een aantal jongeren van 14, 15 jaar. Dat is de leeftijd waarin ze soms ook zo radicaal en zo eerlijk kunnen zijn, zo zwart-wit. Het was tijdens een catechisatieles dat we met elkaar ook kwamen aan het behandelen van de zondeval. En je legt dat dan uit. Op een gegeven moment stelt een van die jongens zomaar even een vraag. Dominee. Eigenlijk vind ik het gewoon gemeen van God. Als God alles ziet, dan zag hij toch ook die slang. En als God alles weet, dan weet hij toch ook wat er gaat gebeuren. En als Adam en Eva door God zijn geschapen om hem volmaakt lief te hebben, waar blijkt die liefde van God dan uit? Want wat er ook gebeurt, God is er niet. Hij laat het maar gewoon op zijn beloop. Ik denk dat die vraag van de jongen van 15 ook een vraag is van verschillende volwassenen. En daar kunnen we ons eigenlijk ook wel wat bij voorstellen, gemeente, of niet? Het zou toch raar zijn dat je als vader, we hebben thuis nog zo'n klein meisje van goed anderhalf, je dat kleine kind optilt, je zet het aan de rand van de singel bij de Rijnstraat, en je gaat in de Aldi boodschappen doen. Dan zegt u terecht, die vader heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is vragen om problemen. Dan mag ik die lijn even met u mee doortrekken. Dan lezen we Genesis 3. dat God niet ergens aan de rand van de Hof van Eden, in een hoekje, maar midden in de hof, die ene boom zet van kennis van het goede en van het kwade. Dat is toch vragen om problemen? En als de Heer dan nog eens een keer tegen Adam en Eva zegt, je mag overal van eten, maar niet van die boom. Dan zegt de Heer toch eigenlijk hetzelfde als die moeder die tegen haar kluitenkindje zei van een jaar of 4, 5. Ik ga even naar boven, je mag hier rustig spelen, maar denk erom dat je niet in de kast komt. Nou, ik denk dat moeder nog niet boven is. Of die kleine zit al met zijn hand in de snoeppot. En God doet dat ook. Hij zegt, je mag overal van eten. Maar niet van die boom. Is dat niet gemeen, gemeente van de Heere? En dan komen we er vanavond niet mee weg door te zeggen, ja dominee, de zondeval, dat is in Gods raad besloten. Dan ga je over de grens. Mogen we deze vragen eigenlijk wel stellen? Nou, ik lees het hier gewoon. Kijk er maar even met me mee. Het staat daar. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Is God niet de schuld van dit alles? Hoe moeten we nu verder, gemeente? Mag ik het vanavond even tussendoor zo scherp neerzetten? Als we het zo toespitsen, en wie kent die vragen niet vanuit zijn eigen hart en leven? Dan ligt de schuld of aan Gods kant. Hij deed het verkeerd. Hij moest ingrijpen. Hij moest die slang wegjagen. Hij moest tegen Eva zeggen, Eva, denk aan wat ik gezegd heb. Of de schuld ligt aan jou en mijn kant. Er waren er maar twee in het paradijs. God en de mens. Er was geen derde. Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente, in Genesis 3? Want dat is natuurlijk de achtergrond van zondag 3. Waarom grijpt God niet in? We hebben het eigenlijk al gelezen in het antwoord wat zondag 3 geeft, al luisterde naar de schrift. Laten we dat antwoord nog maar eens even lezen. Daar staat, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Toen kwamen die belangrijke woorden, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen. Dan staat er eigenlijk de kern. Hem van harte liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. De Heidelberger Catechismus, en dat is ook in navolging van de schrift, wil heel sterk benadrukken dat de liefde zich niet laat dwingen. En dat op het moment wanneer de Heere zou ingrepen in Genesis 3 door die slang weg te jagen of even als het ware terug te houden op dat belangrijke moment dat ze al kijkt en van plan is om met haar hand te grijpen naar die vrucht een halt toe te roepen. Dat God op dat moment zichzelf niet serieus neemt. Hij heeft het mooiste wat hij geschapen heeft gelegd in het hart van de mensen, en dat is de liefde. Laat ik eens een heel eenvoudig voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Er zitten hier in onze gemeente een paar stelletjes die net getrouwd zijn. Ongetwijfeld houden jullie ontzettend veel van elkaar. En ik hoop dat jullie in zekere zin ook jaloers zijn. Dat heb je in deze tijd heel hard nodig. Mannen en vrouwen die op een gezonde manier jaloers zijn op elkaar. En elkaar op dat punt ook in het oog houden. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal doorslaan. Het kan toch niet gebeuren dat er hier onder ons een jonge vrouw zit die zo jaloers is op haar man dat ze hem verbiedt om nog langer te werken. Maandagmorgen doet ze de deur in het nachtslot. En hij mag niet meer de straat op. Stel je voor dat. Dat gaat natuurlijk mis. Nee, je hebt het vertrouwen gegeven en uitgesproken aan elkaar. En wanneer je vrouw of je man gaat werken overdag en ongetwijfeld ook in contact komt op de werkvloer met andere mannen en vrouwen, dan loop je niet de hele dag rond met dat wantrouwende gevoel. Het zal toch niet misgaan. Maar dan kijk je uit naar het einde van de dag dat je elkaar gewoon weer ontmoet in je eigen huis. En je het opnieuw tegen elkaar kunt uitspreken. Dat je van elkaar houdt. Wanneer God Adam en Eva in de hof plaatst, geeft hij hun het vertrouwen, omdat dat vertrouwen gedragen wordt door de liefde tot hem. En wanneer de Heere die slang daar ziet schuifelen tussen de bladeren, dan weet God als geen ander wat hij geschapen en gelegd heeft in het hart van Adam en Eva, en dan is de liefde. En wanneer de Heere die slang hoort praten en daarachter de vorst der duisternis, dan mag de Heere ervan uitgaan dat hij Adam en Eva kan vertrouwen, omdat God Adam en Eva lief heeft en ze geschapen zijn op hem, om hem volmaakt en van harte lief te hebben. En daarom plaatst de zondeval onschuldig voor God. En daarom laat God het niet zomaar gebeuren, maar neemt God de verantwoordelijkheid van ons mensen zo volstrekt serieus, dat de liefde ook kan omslaan in geneigd zijn om hem te haten. Kijk, daar hebben we het hart van de zonde. Zonde is niet in de eerste plaats wat je doet of niet doet, maar geneigd om God te haten. Of met het gezicht naar God. Of met de rug naar God. Voordat ik verder ga, gemeente, mag ik het heel eenvoudig aan jou vragen? Hoe sta jij nu tegenover de Heer? Kun je hem recht in de ogen kijken? Ligt daar jouw blijdschap? Jouw diepste vreugde om God te zien? Van aangezicht tot aangezicht. En ik besef, ik heb niets voor hem te verbergen. In de diepe troostvolle wetenschap dat daarin ook je diepste bestemming ligt, in het verheugen in God en het aanbidden van hem. Of sta je vanavond nog met de rug naar God toe? En probeer dat op wat voor manier dan ook te camoufleren. Ik wil even met u verder gaan, gemeente. En dan zondag 3 kijkt u even met me mee. Daar staat niet alleen van waar komt dan zulke verdorven aardes mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren zijn. Ik wil dit heel even aanstippen. En Deo Valenten een volgende keer, wanneer de catechismus opnieuw wordt bepreekt, die wat uitgebreider bij stilstaan. Maar ik wil vanavond alleen maar even uitlichten wat voor verschrikkelijke gevolgen niet alleen de zondeval heeft gekregen in het leven van ons en onze kinderen, maar ook hoe realistisch de catechismus op dit moment is. Onze natuur is zo verdorven. Laat ik gewoon een praktijkvoorbeeld nemen. Ik geloof dat hier in de Bethelkerk, zo goed kennen we elkaar niet, maar ik kan het me niet voorstellen dat hier vanavond een vader of een moeder zit die elke dag zijn kinderen leert liegen. Je leert je kinderen praten, luisteren, zingen, bidden, zwijgen, maar niet liegen. Ik denk dat er hier in de Bethelkerk ook geen vader of moeder zit die het nog nooit is overkomen. Dat je door je eigen kind bedrogen werd. Nog voelde je het aan, er klopt iets niet. Je zei het nog een keer met nadruk, is het echt waar? Ja, het is echt waar. Dan kun je boos worden. Maar heb je ook al een keer in die spiegel gekeken? Dat liegen hebben ze van mij. En van u. We hebben het ze niet geleerd. We hebben het ze wel meegegeven. Vreet de zonde diep door, vindt u niet? Wat trekt dat diepe spoor? Maar waarom brengt zondag 3 dat nou naar voren? Er zijn heel veel dingen die de zondagen laten liggen, ook de zondagen die handelen over de zonde en ellende. Maar waarom willen de opstellers van de Heidelberger catechismus nou dit element van de zonde ook naar voren halen en zo in het kort even neerzetten in deze vraag en antwoord 7? Wel, dat is niet om in ieder geval het idee te voeden dat wij er uiteindelijk niets aan kunnen doen, dat we zo geworden zijn. Dat is de schuld van Adam en Eva, die hadden beter moeten luisteren en beter moeten opkijken. Maar helaas hebben ze dat niet gedaan en nu zitten wij met de grote gevolgen. Of zoals een jongere keer tegen mij zei tijdens de catechisatie, ja dominee, maar daar kan ik toch niks aan doen. 6000 jaar geleden is dat gebeurd. Daar was ik toch niet bij. Nou, zondag 3 richt dan het woord heel concreet tot jou. En dan wil ik toch nog even met mij ook luisteren wat er staat. Daar komt van waar komt dan zulke verdorven aard des mens? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs. En dan staat er niet waar de menselijke natuur, maar waar onze, jouw en mijn natuur zo verdorven is geworden dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. Let u even op die woorden. Wij, ons, allen, geen één uitgezonderd. En de catechismus doet dat om van daaruit de lijn door te trekken naar de volgende vraag. Laten we die maar even lezen. Daar staat: maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Let u even op die woorden: ganselijk en alle kwaad. Nou hoor ik zeggen, dominee, dat kan toch wel even wat minder. Er gebeurt toch ook heel veel goeds in onze samenleving. Kijk eens wat er gebeurt. Ook buiten de kerk aan goede dingen. En ik werk in een omgeving waar heel veel mensen zijn die helemaal niet naar de kerk gaan. Ik ben op mijn afdeling de enige die hier op deze zondag in de kerk zit. De rest brengt de zondag op een totaal andere manier door. En als ik heel eerlijk ben, het zijn vaak eerlijke mensen. Daar kunnen verschillende kerkmensen wel een puntje aan zuigen. Ze liegen niet. Ze hebben oog ook voor hun naast. Ze bedoelen het goede. En dan staat er zomaar in zondag 3, ganselijk onbekwaam, geneigd tot al het kwaad. En wil je wel even die lijn doortrekken van het begin van deze zondag? Wat was ook alweer goed en wat was ook alweer kwaad? Goed was dat ik God recht in de ogen kan kijken. En kwaad is dat ik met mijn rug naar God toe sta. Ga morgen eens met je onkerkelijke collega een gesprek hierover aan. Of hij God recht in de ogen wil aankijken. Vertel hem eens als hij dat niet doet. En dus met zijn rug naar God toe blijft staan. Dat hij dan voor eeuwig verloren gaat. Want dat is de werkelijkheid. Dan ben ik bang dat je vriendelijke mensen in boze of onverschillende mensen ziet veranderen. Maar dat bedoelt zondag 3 dus. Ook vriendelijke mensen moeten omgekeerd worden, met hun gezicht naar God toe staan. En daar wil zondag 3 naartoe werken. Kijkt u even met me mee naar dat laatste antwoord. Het is het kortste van de drie, maar het zegt eigenlijk ook het meest. Er staat in één keer: ja, wij, al zo verdorven, ganselijk onbekwaam en geneigd tot al het kwaad. Ja, wij. Er staat niet ja, ik. Er staat ook niet ja, jij. Er staat ja, wij. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Dit antwoord nodigt u vanavond uit om uzelf hierbij in te sluiten. In het ja, wij, klinkt ook het ja, ik. Ben je daar al een keer voor gevallen? Met mijn rug naar God toe. Geneigd om God en mijn naaste te haten. Onbekwaam tot enig goed. Dat betekent onbekwaam om God lief te hebben. Te kennen. Recht in de ogen te kijken. Heilig, volledig gericht te zijn op God. Zondag 3 maakt het voor ons nog onmogelijk om ooit een stap in Gods richting te kunnen zetten. Niet omdat we dat niet meer kunnen, maar omdat er geen haar op ons hoofd is die erover nadenkt om dat ooit nog eens een keer te willen doen. Mag ik dus in alle eenvoud aan u vragen, gemeente? Ben je het er nou mee eens? Of probeer je er nog tussendoor te kruipen? Al luisterend naar de uitleg van zondag 3 vanavond, kom je met je ja maars. Probeer jezelf er buiten te houden. Het zal wel meevallen. Ik herinner me een huisbezoek uit de achterliggende jaren. Maar raakte in gesprek al vrij snel tijdens dat huisbezoek. De noodzaak tot bekering. Vader en moeder en de kinderen moesten bekennen dat ze nog onbekeerd waren. Dat is trouwens een zegen. Als dat ook gewoon eerlijk wordt verteld op een huisbezoek. We kregen daar een bewogen gesprek over. En opeens zei die vader: dominee, eigenlijk denk ik er zo over. Ik doe niet alles allemaal even goed. Er gaan ook wel eens dingen mis in mijn leven. Maar ik doe ook heel veel dingen wel goed. Zou het dan niet zo zijn dat God, als ik sterf en ik kom voor hem te staan, daar niet rekening mee had? En dat hij tegen mij zegt: het ging niet altijd even goed, maar je deed wel je best. En voordat we nog wat konden zeggen, barstte zijn dochter van 18 jaar in tranen uit. En die zei zo in één keer plom verloren in dat gesprek: ja, maar vader toch. Dat betekent dat God zometeen voor u een uitzondering moet maken. En ik dan? Is dat eerlijk? Weet u waar ik nou zo bang voor ben? Dat die vader hier in de kerk zit en hier op de kansel staat. Of denkt u ook niet vaak zo? Het zal wel meevallen. En dat we daarom dit korte antwoord, wat zo radicaal is, ook zo hard nodig hebben in 2016. Ja, wij! Niemand uitgezonderd. Wij verdorven. Laten we ook daar even stil bij staan. Kijkt u even met me mee naar de annotatie in dit antwoord. Er staat ja wij, dan staat er geen punt komma, maar dan staat er geen komma, maar dan staat er punt komma. Het is alsof de opstellers willen zeggen: houd daar even bij stil. Laat dit op jezelf inwerken. Het is een zegen, gemeente, wanneer onder de prediking van het evangelie, al luistert het, er ook gewoon eens een keertje buiten wordt gezet. Dat je voor een gesloten deur komt te staan. En dat de Heer je daar maar gewoon eens ook even een tijdje laat staan. Niet vanuit een heilig sarcasme. Ik heb al zo vaak geroepen: laat hem nu zelf maar eens een tijdje roepen. Maar om in te leven dat ik gezondigd heb tegen Gods goedheid en liefde. Om oog te krijgen voor wat zonde nu eigenlijk echt is. Dat er geen breuk is geslagen tussen God en mijn leven. Een soort kloof, en helaas, ik kan er niet meer overheen. Maar dat ik met mijn rug naar God toe sta. En er een wonder van Gods wegen moet gebeuren, wil ik weer omdraaien. En dat wonder wordt hier ook benoemd. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat: ja wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Dan wil ik vanavond als laatste bij u bij stilstaan. Nog niet eens bij het woordje wedergeboord. Dat is ook niet de bedoeling van zondag 3, dat we dat uitgebreid vanavond gaan uitwerken. Wat wedergeboorte is, dat wordt uitgewerkt in zondag 7. Wat wedergeboorte is. Maar zondag 3 wil vanavond als het ware de aandacht verleggen van ons, die met de rug naar God toestaan, naar God. En in het bijzonder naar Gods geest. Immers, deze antwoorden mogen gegeven worden tegen de achtergrond van die vraag. Zondag 1, wat is uw enige troost in leven en sterven? Laten we die zondag maar even lezen, gemeente, zo aan het slot van zondag 3. Er is het antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Van eigenaar veranderd. En mijn gezicht naar de hel. Of met mijn gezicht naar het kruis. Dus de scherpte van de prediking ook vanavond. Twee mensen hier in de kerk. Of met je gezicht naar de hel. Of met je gezicht naar God. En daartussen ligt vanavond helemaal niets. Echt niet. In het licht van het woordje wedergeboorte verbleekt alles wat van ons is. En maakt het tot een wegwerpelijk kleed. Het komt dus echt alleen van Gods kant. En juist dat is ook die troost waarmee zondag 1 inzet. Dat ik met heel mijn hebben en houden, met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet meer van mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En deze zaligmaker, die hier in zondag 1 zo heel kort wordt omschreven en benoemd, past nu helemaal bij zondag 3. Mag ik dat gewoon eens uitleggen aan de hand van de schrift? Dan wil ik vanavond met u aan het einde van de preek even naar bladeren, naar 1 Korinthe 2. Kijkt u maar even met me mee. 1 Korinthe 1. En ik lees met u vanaf vers 27. En ik leg dan met u de vinger bij vers 30. Maar laten we lezen vanaf vers 27. Daar staat: maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. Het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Het onedele van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren en hetgeen niets is, opdat het geen iets is, opdat hij het geen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Nou, aan het einde van zondag 3, gemeente, ik weet niet wat u erover denkt, maar dan heb ik niet meer zoveel stof om tegenover God me op mijn borst te kloppen, u wel? Toch je trots, je hoogmoed. Dan gaat Paulus verder. Maar uit hem, uit God, zijt gij in Christus Jezus. Leest u even met me mee. Er staat die ons geworden is, wijsheid van God. Rechtvaardigheid, dat is een ander woord voor gerechtigheid. Heiligmaking en Gode zij dank. Door Christus zoen en kruisverdiensten staat er nog een vierde woordje. En verlossing. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Wat ik verspild heb, prijsgegeven heb, omdat ik koos voor mezelf en daardoor tegen God. Neem deze zaligmaker niet alleen mee. Paulus gaat een stap verder. Hij is het zelfs geworden. De volmaakte wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Opdat ik in Christus wederom geboren zal worden. In hem begint het nieuwe leven. En hij is het nieuwe leven. Niet in een kleine mate, maar vanaf het begin volmaakt in hem. En dat wil de catechismus ons nu gaan leren, ook in de tijd die voor ons ligt. Om uit hem te leren leven, opdat ik getroost mag leven en getroost en zalig mag sterven op zijn kosten. Amen.